Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Niemand kan troost vinden bij religie of filosofie, tenzij hij er eerst mee geworsteld heeft, zo vond Aldous Huxley, die van Brave New World. Goede filosofen stellen om te beginnen goede vragen en hebben, op zijn zachtst gezegd, geworsteld. Met hun vakgebied, met zichzelf, met religie, met anderen. Patrick Lobuik is een geknipte worstelaar. Hij is én godsdienstwetenschapper én moraalwetenschapper. Zijn core business, levensbeschouwing. Welke zijn de drie levensnoodzakelijke vragen die wij ons als mens moeten stellen? Dat is Lobuik's opdracht. Dag Patrick Lobuik.
Goeiedag.
Ja, ben jij een worstelaar? Want je bent uniek. Ik ken weinigen, geen eigenlijk, die én godsdienstwetenschapper zijn én moraalwetenschapper.
Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad op dat punt zogezegd uniek. Maar ik ben ook maar een gewoon mens natuurlijk. Hè. Dus ik stel mij de vragen die heel veel mensen op hun levenspad tegenkomen. En wat betreft levensbeschouwing, ja, ik ben klassiek katholiek opgevoed. Ik heb op 18-jarige leeftijd, ondanks het feit dat ik een beetje voorbestemd was om ingenieur te worden, ik studeerde 8 uur wiskunde. Maar ik was dat beu en ik wou totaal iets anders. En op suggestie van iemand ben ik dan godsdienstwetenschappen gaan studeren. Maar na 1 jaar ongeveer ben ik daar dan van mijn geloof gevallen.
En dan zou je zeggen, Patrick Lobuik, goed, als je van je geloof afvalt, ja, dan ga je iets anders doen. Nee, je blijft gewoon
ja, ik heb studeren. Dat dan al even overwogen. Maar ik heb dan toch die richting uitgedaan, omdat ik 1, die richting wel interessant vond en 2, ik ook wel sociaal mij heel goed kon vinden met de mensen daar. Ik ben zelfs dan nog presies geworden van de opleiding daar.
Als ongelovige, beide.
Als ongelovige, ja. Ik heb dan dus ook nog een thesis moeten maken. Maar de professoren wisten wel onderhand dat ik een vreemde snuiter was en dat ik dan nadien naar Gent zou gaan. En dat is wel een, ik moet zeggen, dat was wel een zeer goede beslissing geweest, want ik ken ook wel wat mensen die dan verder zijn blijven gaan in dat godsdienstige, die dan les zijn gaan geven of in de pastoraal zijn gaan werken en die dan toch ook beginnen twijfelen zijn en eventueel wat geseculariseerd zijn. Sommigen zelfs misschien atheïst zijn geworden. En dan zit je daar maar. Hè. Als je 40 bent en je zit beroepsmatig in een context waar je niet helemaal meer achter staat, dan denk ik toch dat ik van geluk mag spreken dat ik dan de moed heb gehad om te zeggen van kijk, ik ga hier een andere richting op en ik ga doen waar ik achter sta.
Ja, twijfel. Is dat niet levensnoodzakelijk in de filosofie?
Ja, Descartes zegt dat alles met twijfel begint. Maar ik ben, je moet goed weten waarover je twijfelt. Er zijn een aantal dingen waar je niet moet over twijfelen ook. Hè. Dus er zijn een aantal dingen waar je...
Laten we eens beginnen met waar moeten we absoluut niet over twijfelen. Nu hoor ik je twijfelen.
Wel, waarom ik het zeg, is omdat als ik studeerde, bijvoorbeeld in Leuven daar, toen was het postmodernisme een beetje de hype. Hè? En dan moest je aan alles twijfelen en waren er geen waarheden en was alles geconstrueerd. Hè? Wel, ik ben blij dat die hype een beetje over is, alhoewel ik hier en daar nog wel opstootjes daarvan zie. Er zijn toch een aantal dingen waarvan we weten, kijk, dat is onze voorlopige beste kennis en daarmee doen we verder. Hè? Die kennis die kan misschien nog wel geamendeerd worden of verfijnd worden, maar je moet daar ook niet voortdurend over twijfelen. Hè? Er zijn dingen kijk, er is hier een tafel, er staat hier een beker met water, u zit voor mij. Bon, ik neem dat aan, dat voor waar aan, en dat is onze voorlopige beste kennis.
Ja, maar ik heb al tegenover filosofen gezeten die daar ook aan twijfelen. Hè? Die
zeggen, ik weet
dat
het.
Is niet, misschien is dit geen tafel, misschien is dit een constructie.
De bekendste filosoof is David Hume, hè, die heel radicaal scepticist is. Ja. Maar ook David Hume geeft eigenlijk op een bepaald moment toe, hij zegt in de filosofische, kritische context, twijfel ik of die tafel hier echt is en of u voor mij zit. Ja. Maar als ik op café zit, dan doe ik voortdurend alsof de mensen die daar zijn en het schaakspel dat ik speel en zo, dat dat echt is. En dat is eigenlijk een thema, daarmee kom je op een thema dat ik eigenlijk heel interessant vind in de filosofie, namelijk de alsof-filosofie. Ja. En ik heb daar ook in mijn doctoraat aandacht aan besteed. Namelijk het feit dat we in staat zijn als mens om in de kritische context een aantal dingen heel sterk in vraag te stellen, En daar op een bepaalde manier over te denken, maar dat dat heel sterk kan verschillen van hoe de dingen in de leefwereld aan ons verschijnen. Bijvoorbeeld de vrije wil. Heel veel wetenschappers lijken nu, of daar lijkt steeds meer consensus over, de mens heeft geen vrije wil. Wij zijn onze hersenen, om het kort samen te vatten. Ja. Maar kunnen wij leven alsof wij geen vrije wil hebben? Dat is een andere zaak. In de leefwereld verschijnen mensen ons, en verschijnen we ook aan onszelf, als zijnde individuen, subjecten die vrije wil hebben. En dit vind ik een interessant thema. Dus we kunnen zonder schizofreen te zijn dingen in een kritische, wetenschappelijke, filosofische context analyseren en daar ook bepaalde conclusies uit trekken. En dat kan soms een beetje haak staan op hoe we de dingen in de leefwereld beleven en hoe die dingen aan ons verschijnen.
Maar wat kunnen wij daar concreet mee doen dan, Patrick? Want wat je hier zegt is die alsof... Dus we moeten gaan pretenderen, we moeten een persona gaan zijn. En wat brengt dat bij in het dagelijkse leven? Dat is wat ik een luisteraar nu hoor zeggen.
Ja, ik weet niet of het veel bijbrengt in het dagelijkse leven, maar het is een filosofische reflectie op hoe waarheid en betekenis zich tot elkaar kunnen verhouden. Hè? En hoe bijvoorbeeld in de wetenschappelijke context verschijnt een regenboog aan ons als zijnde lichtbreking enzovoort. Hè? Terwijl een regenboog in een romantische bui voor mij een heel andere betekenis kan hebben. Hè? Verliefd zijn, dat kan in de wetenschappelijke context, is dat een truc van de zelfzuchtige genen. Terwijl, als ik echt verliefd ben op iemand, dan heb ik daar helemaal geen boodschap aan. En zo zijn er tal van dingen, en dat fascineert mij wel, dat wij zonder schizofreen te zijn, die twee dingen met elkaar kunnen combineren. Nog een mooie is, we weten vanuit darwinistisch perspectief dat de mens een dier onder de dieren is. En dat wij eigenlijk niet zo heel veel verschillen van andere diertjes. Maar toch, als je kijkt hoe wij leven en hoe wij denken en handelen, dan is het duidelijk dat wij doen alsof er niet alleen een gradueel, maar een substantieel verschil is tussen mens en dier.
Eerste vraag. Welke zijn de drie levensnoodzakelijke vragen die wij ons als mens moeten stellen? Wat is jouw eerste levensnoodzakelijke vraag, Patrick Loobijk?
Wel, de eerste vraag die ik behandeld wil zien, is de vraag hoe wij ons als mens verhouden ten aanzien van de dood, van eindigheid, van onze contingentie. We zijn hier toevallig. We maken hier een klein beetje lawaai in een heel korte periode, hè. Maar dan is het gedaan. Ik denk dat dat een vraag is dat van alle tijden is en dat die elke mens zich, ook gelijk welke cultuur, zich stelt. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld een dodencultus enzovoort, dat je dat in alle culturen op de een of andere manier wel terugvindt. Dus het is heel menselijk dat wij ons die vraag stellen hoe wij ons verhouden ten aanzien van die eindigheid en van die dood.
Ja. En waarom is nu die vraag zo belangrijk? Want ik kan me inbeelden dat er gek veel mensen zijn die zich die vraag niet stellen. Of omdat ze niet durven stellen, of omdat ze niet relevant vinden, of omdat ze gewoon er niet aan toe komen.
Ja, ik denk toch dat er toch heel wat mensen zijn die vraag stellen en dat het een vrij universele vraag is. Omdat het, natuurlijk sta je die vraag niet elke seconde, en gelukkig maar, hè, maar ik denk dat je daar niet kunt aan ontsnappen. En daar komen we daar straks op terug bij mijn tweede vraag en tekstfragment. Er zijn een aantal dingen die de menselijke existentie eigen zijn en die zich aan ons opdringen. En die vraag hoe wij ons verhouden ten aanzien van de dood, daar kunnen wij niet rond.
Omdat we gewoon ervoor staan.
Ja, omdat we ervoor staan en omdat het ons confronteert. En je ziet ook heel uiteenlopende antwoorden daarop. Mensen die beweren dat ze weten wat er bij wijze van spreken na de dood zal plaatsvinden. En dat zit je in de religieuze en levensbeschouwelijke context. Mensen die zeggen van je moet dat openlaten. Andere mensen zeggen ja, hier na de dood is het gedaan. Maar welk antwoord je ook geeft en in welke traditie je ook staat, existentieel moet je je toch op een bepaalde manier ten aanzien van die dood verhouden. Bijvoorbeeld Epicurus die zegt van de dood moet je niet bang zijn. Hè? Als de dood er is, ben jij er niet meer. En zolang jij er bent, is de dood er niet. Hè? Dus dat is zeer rationeel, filosofisch opgelost. Dat is weer zo'n voorbeeld. Dat is
een formule eigenlijk.
Ja, dat is weer zo'n voorbeeld van hoe je rationeel in de kritische context iets kunt benaderen. Maar op die manier verschijnt de dood niet aan mij. Epicurus heeft gelijk. Uh-huh. Ik moet niet bang zijn van de dood, als ik het zo bekijk. Uh-huh. En toch, zo verschijnt de dood niet aan ons in de leefwereld. Hè. Nee. Als de dood bij ons in de leefwereld binnenkomt, dan is dat iets heel existentieel.
Hè. Doet me denken aan een gedicht van Jan Arends. Die schrijft, kanker is een goede dood, te pletteren vallen is een goede dood, zelfmoord is een goede dood, elke dood is een goede dood. Behalve de dood die je te wachten staat. Dat is een slechte dood.
Ja, klopt. Dus het is de dood die, ja, waar je ook voor een stuk geen vat op hebt. Hè. En die... ja, en die toch soms ook rare dingen doet met mensen. Hè. Als je mensen in je omgeving verliest en mensen gaan in een rouwproces enzovoort, dan zie je dat mensen fundamenteel daardoor kunnen veranderen. Wat op zich vanuit de kritische context opnieuw een stuk irrationeel is. Want waarom zou je verdrietig moeten zijn om iemand die overleden is en die bijvoorbeeld een mooi leven heeft gehad?
En niet alleen ligt het besloten in de dingen, in de aard der dingen, in de aard van het mens zijn. Bovendien, het is ook levensnoodzakelijk dat we doodgaan. Hè?
Ja. Er is geen leven zonder dood. Ja,
maar het is levensnoodzaak. Anders is het totaal onleefbaar.
Ja.
We moeten afbreken.
Ja, het is voor de samenleving, voor de wereld onleefbaar. Maar sommigen denken ook dat het voor onszelf onleefbaar zou zijn. Stel je voor dat wij een oneindigheidsperspectief zouden hebben. Wat zou dat de betekenis zijn? Waar zouden we ons mee bezighouden? Ja? Het is een interessante vraag, maar het is geen realistische vraag, want we hebben dat niet. Maar het is een vraag die sommigen hebben. Ik denk dat Jean-Paul van Bendegem bijvoorbeeld, een collega van mij, dat inbrengt tegen de idee van het willen geloven in de hemel. Hij zegt, een eeuwig leven, potverdorie, dat wil ik niet, hè. Dat zal mij vervelen. Dus laat het ons hier op dat eindige bestaan houden, laat ons hier het beste van maken en that's it. Ja.
Om die vraag te illustreren heb je ook een boek meegebracht, dat is een lijvig werk van Karl Ove Knausgård, of Knausgård, zullen we maar zeggen. Vader, die Knausgård, dat is een Noorse schrijver, heeft... Mijn kamp geschreven, Mijn strijd. Inmiddels geloof ik 6 werken.
Ja.
De zoon, de vader.
Liefde.
Liefde onder meer. Waarom Knausgård?
Ja, ik ben niet... ik heb ook niet alle delen gelezen van zijn reeks. Maar het is het soort boek waar ik eigenlijk in mijn huidige leven te weinig toe kom om te lezen. Het is een boek dat vrij traag gaat en dat eigenlijk niet vooruit gaat. Integendeel, het gaat eigenlijk voortdurend ook achteruit met flashbacks enzovoort. En ik heb eigenlijk in mijn huidige leefsituatie te weinig tijd en rust om daarvan te genieten. Dus het is uitzonderlijk als ik zo'n boek te de hand neem, dan is dat meestal ergens op een zomermoment waarin ik toch de rust voel om van die dingen te genieten. En ja, ik herinner mij, het was dus in het zuiden van Frankrijk, voor mijn tent, dat ik het boek Vader ben beginnen lezen. Ik heb het heel graag gelezen en het heeft mij ook getriggerd om andere delen te lezen. En het begint met een mooie beschouwing over de dood. En voilà, ik wil het u graag brengen. Op hetzelfde moment dat het leven het lichaam verlaat, behoort dat lichaam tot het dode. Tot de lampen, de koffers, de kleden, de deurklinken, de ramen, tot de akkers, de moerassen, de beken, de bergen, de wolken, de hemel. Niets van dat alles is ons vreemd. We zijn voortdurend omgeven door de voorwerpen en verschijnselen uit de wereld van het dode. En toch roepen weinig dingen een groter onbehagen bij ons op dan er een mens in gevangen te zien. In elk geval te oordelen naar de moeite die we ervoor doen om dode lichamen uit het zicht te houden. Welk nut dat verbergen dient, is moeilijk te zeggen. De dode lichamen zouden bij wijze van spreken probleemloos onbedekt door de gangen van het ziekenhuis kunnen worden gereden en in een gewone taxi worden weggebracht zonder dat enig risico inhoudt voor andere mensen. De oude man die tijdens een bioscoopbezoek sterft, kan net zo goed op zijn stoel blijven zitten tot de film is afgelopen of zelfs nog tot de volgende voorstelling. En de leraar die op het schoolplein een beroerte krijgt, hoeft niet per se onmiddellijk te worden weggebracht. Het heeft absoluut geen nadelige gevolgen als hij daar blijft liggen tot de conciërge tijd heeft om hem op te halen. Wat maakt het uit als er een vogel op hem neerstrijkt en in hem begint te prikken? Is dat wat hem in het graf te wachten staat minder erg, alleen omdat we het niet zien? Zolang de doden niet in de weg liggen, is er geen enkele reden tot haast. Nog een keer doodgaan kunnen ze niet.
Patrick Lobeck las een fragment uit Vader van Karl Ove Knausgård. Ja. Wat hij hier eigenlijk wil zeggen, volgens mij, is hoe gegeneerd wij met die dood willen omgaan, met hele concrete situaties.
Ja, wel, die dood is eigenlijk iets heel dagdagelijks. Is iets heel, die zijn banaal. Er gaan elke dag ontzettend veel mensen dood. En in de geschiedenis zijn al ontzettend veel mensen ook dood gegaan. Het kan ook een stuk troost geven als je daarover denkt, voor jezelf. Maar Nogmaals, hè, wat ik daarnet zei, dat is allemaal rationeel zo. Maar als die dood verschijnt, heel concreet in onze leefwereld, dan maakt dat nog iets existentieels los, wat we niet zomaar te pakken krijgen. Het is een soort toch ervaring die, wat ik noem, voor een stuk cognitief ondoordringbaar is. Dus je kunt er allerlei filosofische en wetenschappelijke benaderingen op afsturen en analyses van maken. Maar het is voor een stuk, de ervaring zelf is voor een stuk cognitief ondoordringbaar. En we geraken er soms, we hebben dan meer plezier bijvoorbeeld, of meer genot van een gedicht dat daarmee omgaat, of een stuk muziek, hè, maar dat troost biedt, dan een wetenschappelijke analyse.
Maar Patrick Lodewijk, is het niet zo dat wij eigenlijk gewoon gealieneerd zijn van die dood en dat onze ouders of onze grootouders dat helemaal niet waren? Wij hebben die dood uitbesteed aan een uitvaartindustrie. Ja. Wie vandaag kan nog zeggen dat hij zijn vader of moeder of nabestaande of vriend heeft zien kisten? Ja. Wie kan zeggen dat hij die kist letterlijk in een graf heeft zien liggen. Dat wordt niet meer gedaan. Nee. Dat wordt trouwens ook niet meer getolereerd door die uitvaartindustrie.
Ja, we worden daar inderdaad van weggehouden. Hè. Dus het moet allemaal clean zijn. En het is wel zo dat in onze cultuur we de dood een beetje wegstoppen. Hè, en dat we daar op die manier comfortabel proberen mee om te gaan. De dood was vroeger, of in bepaalde tijdsgevrichten, zeker meer aanwezig. En misschien dan ook minder problematisch. Bijvoorbeeld het stoffelijk overschot van mensen werd ook thuis bewaard.
Absoluut.
Lange tijd.
Op de Ardennensteen in de
dat
keuken.
Dat is nu, alhoewel ik het een beetje zie terugkeren hier en daar, maar het algemeen is het inderdaad wel zo dat we dat wegdoen. En ik denk dat de schrijver ook daar voor een stuk op alludeert, hè, van als je nu naar ons kijkt, van naar hoe wij hier bezig zijn en hoe wij met die dood omgaan, dan heeft het wel iets bevreemdends. Hè. Het is enerzijds zo alledaags en anderzijds doen we er alles aan om het weg te steken, om er zodra iemand sterft er een doek over te leggen, zodat we er nog maar niet mee geconfronteerd worden.
Zo, dat beeld van die man die een beroerte krijgt in de bioscoop en waarvan dan Knauskaert zegt, ja, waarom kan hij niet eigenlijk gewoon blijven zitten tot de volgende, als dode dan, tot de volgende film, tot eigenlijk alle films zijn afgelopen en dan wordt hij opgehaald?
Ja, onmiddellijk schieten we in een soort paniek. Hè. Dus die mens moet... Die
weg, hè?
Moet weg, ja. Nu, er speelt ook nog iets anders, denk ik. Het heeft volgens mij ook wel voor een stukje met een stuk respect ook voor die mens te maken. Dus iemand die sterft... Ik geef vaak het voorbeeld, als ik aan geneeskundestudenten lesgeef, van stel je voor dat hier iemand uit het auditorium nu plots een beroerte krijgt en sterft. En, dus hij, en die persoon valt hier op de grond. Oké, stel nu dat ik een compleet naturalistisch wereldbeeld heb. Hè. Wat gebeurt er? Dus hoe zie ik dat? Ja, ik zie dus een mens wiens hart gestopt is met kloppen. En ik zie dus eigenlijk een bloedzak liggen, hè, waar de pomp niet meer van werkt. Hè. Dus die persoon is dood. En stel nu dat wij allemaal een zeer naturalistisch wereldbeeld hebben. En ik vraag aan... Of iemand vraagt mij van de medestudenten, schop nu eens op dat lijk. Nu, puur rationeel gezien, opnieuw vanuit die wetenschappelijke context, zou er niks aan de hand zijn. Toch doe ik dat niet. Hè, omdat dat lichaam, zelfs dat dode lichaam, op dat moment een bepaalde betekenis heeft die iets sacraals, existentieels oproept. Hè. En het interessante is, en daarom vertel ik het ook vaak bij de artsen, op een bepaald moment stopt dat. Dus op een bepaald moment komen brancardiers binnen en gaan met dat lichaam helemaal anders op, professioneel om. Hè, en dan komt zelfs de kist erbij kijken enzovoort. En dan gaat hij daar nog, dan gaat hij eventueel zelfs de botten kraken als die man te groot is om in de kist te steken enzovoort. Dus je ziet dat de betekenis van dat lichaam in die verschillende contexten en voor de verschillende mensen en instanties die ermee omgaan, een verschillende betekenis krijgen. En dat vind ik wel ook interessant om te zien. Ja.
En hoe ga je dan zelf met die dood om? Dus om op... Jouw vraag die je zelf stelt, hoe verhouden we ons tot de dood? Hoe verhoudt Patrick Lodewijk, de filosoof, de moraalwetenschappen, zich tot de dood?
Ja, wel...
Concreet, hè?
Dubbel. Ik ben een atheïst. Ik heb een zeer naturalistisch wereldbeeld. Dus voor mij is het een uitgemaakte zaak dat als ik doodga, het stopt. Hè? En dus dat ik er dan niet meer ben. Maar ik kan echt wel slecht worden van... Als ik over de dood nadenk, dan kan ik daar echt ongemakkelijk van worden.
Dus, waarom?
Ja, het is moeilijk om daar echt de vinger op te leggen, maar ja... niet dat het me echt beangstigt, maar het heeft mij een heel raar gevoel. Het gevoel dat ik er plots... Dat ik er niet meer zal zijn. En dat het dan allemaal voorbij is. En
hoe verhoud je je tot de dood als het om nabestaanden gaat? Neem aan dat je al een nabestaande hebt verloren.
Ja, ik probeer dan toch op de eerste moment. Ik probeer dan ook een beetje naar mijzelf te kijken. Van verdriet voelen is denk ik heel menselijk. Mm-hmm. Hè? Maar je moet dat ook, denk ik, op een goede manier proberen daar te laten zijn. Hè? Zonder dat je het dan ook helemaal overmand. Want dat heeft ook geen enkele zin. Daar doe je ook die overleden persoon geen plezier meer mee of zo. Dus ik bekijk dat wel meer vanuit het perspectief van het is eigenlijk mijn proces. Hè? En het is mijn verdriet dan. En je moet dat op een goede manier een plaats geven. Zonder dat je daar dan ook misschien ook al te veel andere mensen moet mee lastigvallen.
Maar ik onthoud, je vindt het eigenlijk een ongemakkelijke waarheid, een inconvenient truth.
Ja, ik vind het een zeer ongemakkelijke waarheid. Ook het ik ben nu een jonge veertiger, bij wijze van spreken. En ik vind ouder worden lastig. En ik kan zo... Over het algemeen gaat het eigenlijk goed met mij. Alle objectieve omstandigheden, externe omstandigheden, zijn te goed om gelukkig te zijn. Dus eigenlijk ben ook gelukkig. Maar het feit dat mijn leven aan het opschuiven is en dat ik alles gaat voorbij, daar kan ik echt wel een beetje zwaarmoedig van worden. Het gebeurt wel eens voor het slapen gaan dat ik nog iets een laatste zin zo aan mijn vrouw zeg, dat zij dan zegt van... Moet je dat nu wel doen? Het creëert dus zeker een zwaarte. Maar goed, dat is dan de aard van mijn beestje die daar speelt.
Dat is de ondraaglijke lichtheid van bestaan.
Zoiets, ja.
We gaan luisteren naar een pianosonate van Mozart, Wolfgang Amadeus. Twee broertjes, twee Hilversumse broertjes spelen op de piano. Lucas en Arthur Jussen. vrolijk stemmende pianomuziek, een sonate van Wolfgang Amadeus Mozart, de broertjes Lucas en Arthur Jussen. Bij mij zit Patrick Loobuyck. Hij is een filosoof, moraalwetenschapper, godsdienstwetenschapper ook. Dat blijf je, of je dat nu wil of niet, Patrick, voor de rest van je leven. Ook al mag je geen godsdienst geven en ook geen zedeleer. Laat ik even Kant citeren, een van jouw lievelingsfilosofen. De mens is een ziekte op de huid van de aarde. Voilà.
Ja, dat klinkt niet zo geweldig, hè?
Ik weet niet.
Ik weet ook niet of Kant mijn lievelingsfilosoof is. Het is alleszins een interessante filosoof, maar ik ben niet het soort filosoof die dweept met één inspirator of zo. Ik heb zo voor een promotor gehad die alles was Levinas. Hè. Die kent daar dan ook alles en nog wat van. Dat is op zich interessant, maar ik ben niet dat soort filosoof. Dus ik laat mij breed inspireren. En ook door contradictorische stemmen, dus... Immanuel Kant kan op een bepaald moment interessant zijn, maar Kant verdedigt bijvoorbeeld op de ethiek een deontologische moraal, en dat wordt afgezet tegenover een moraal die kijkt naar de gevolgen van handelingen. Mm-hmm. Ik laat mij soms wel door die beide dingen, beide insteken kunnen interessant zijn om over ethiek na te denken.
Maar waarom, als hij zegt dat de mens een ziekte is op de huid van de aarde, zeg je dan van, het klinkt aardig, is provocatief, maar het leidt nergens naar.
Nee, ik zou niet goed weten waarom je de mens een ziekte zou moeten noemen. Hè. Een ziekte zorgt ervoor dat dingen...
Omdat, alleen maar als we even rond ons kijken en we zetten het journaal aan of... Swipen langs
een aan. We doen elkaar veel aan, wil je zeggen? We veroorzaken veel lijden.
Ja. Tamelijk veel, om niet te zeggen...
Heel veel, ja. Ja. Ja, ik zeg niet dat de mens een supergeslaagde uitvinding is van de natuur, maar het heeft ook een aantal voordelen. Hè. Dus het feit dat wij hier zijn, zorgt er toch voor dat wij ook van een leven kunnen genieten. En dat, ik vind de mens als een ziekte zien toch wel te negatief. De mens is zoals veel dingen gewoon een ambivalent fenomeen en de mens is in staat tot gruwelijke dingen, tot beestachtige dingen, maar de mens is ook in staat om het beestachtige te overstijgen. Hè. Dat is al een inzicht die je terugvindt bij Pico de la Mirandola. Hè. Die zegt, ja, de mens zit ergens tussen de dieren en de engelen en hij heeft de mogelijkheid en de keuzes die hij kan maken om zich tot het dierenrijk te bekennen of hij kan pogingen doen om tot het rijk der engelen te komen. Dus de mens kan zijn best doen om goede dingen te doen. En de mens kan ook schitterende dingen doen. We hebben daarnet een stukje muziek gehoord. Nu, wat componisten doen, hè, je moet dat toch soms eens goed voorstellen. Je vertrekt van een leeg blad. Hè, en je creëert dan zo'n fantastisch ding als een symfonie.
Voor deze pianosonate bijvoorbeeld, doet dat iets? Draagt dat bij tot... Hoe zal ik het persoonlijke levensgeluk van Patrick Loobuyck?
Ja, muziek draagt voor mij zeker bij tot het persoonlijke levensgeluk. Ik speel zelf muziek van toen ik 9 à 10 jaar was. Ik heb heel lang klarinet gespeeld. Eigenlijk tot vorig jaar was ik actief in een symfonisch orkest. En sinds mijn zoontje met piano is begonnen... heb ik niet aan de verleiding kunnen weerstaan om ook pianoles te gaan volgen. En ik heb dus ook daardoor ontzettend veel bewondering voor... Mensen die op een magistrale manier instrumenten beroeren en bespelen. En met name zeker voor pianisten. Dat is als je mij ooit... Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar het derde pianoconcerto van Rachmaninoff. Als je mij daarvan de partituur zou geven. En ik ben iemand die niet weet dat kan gespeeld worden. Ik ben een soort buitenaardse journalist. En iemand zegt mij, dit kan iemand ooit spelen. Dan zou ik zeggen, dat kan niet. Dat overstijgt wat wij als mensen kunnen. En dan zie je toch dat mensen dat uit hun handen krijgen. Enfin, ik sta daarop te kijken. Ik vind dat fascinerend. Ook, alleen, dus het feit dat dat gespeeld kan worden, maar ook het feit dat dat ooit geschreven is geweest, opnieuw. Hè, iemand begint toch met een plat, leeg papier hè, en komt tot de creatie van zo'n concerto. Ik vind dat toch... Dat is hallucinant. Hè.
Wat is jouw tweede vraag, Patrick?
Nou, de tweede vraag is ook weer opnieuw een heel menselijke vraag, een existentiële vraag. Namelijk de vraag, hoe kunnen wij onze tijd, die wij hier dan toch op de een of andere manier ter beschikking hebben gekregen, hoe kunnen wij die op een zinvolle manier invullen? Hè? Ik zie daar ook iets paradoxaal in, want daarnet over de dood. Hè? En eigenlijk mag je ervan uitgaan dat mensen eigenlijk niet dood willen, de meeste toch niet. Hè. Als de omstandigheden een beetje goed zitten, wil je verder leven. Dus je wil eigenlijk met die dood niet veel te maken hebben. En toch doen wij voortdurend dingen om de tijd te verdrijven, als het ware. En dus de tijd sneller te laten lopen, zodanig dat die dood eigenlijk veel sneller komt dan we misschien willen. Eigenlijk, als je de dood niet wil of wil uitstellen, dan moet je bijna meditatief je terugtrekken en dan gaat de tijd zeer traag. Hè. Maar wij doen eigenlijk voortdurend, kijk maar om u heen, wat mensen voortdurend doen. Wij doen van alles om letterlijk die tijd te verdrijven. Hè. En we zitten hier in een programma Berg en Dal. Ik moest eraan denken, als je het leven vergelijkt met een bergwandeling, dan is er een groot verschil in die zin dat als je een bergwandeling maakt, dat je dan meestal heel bewust bent, als je bijvoorbeeld op de top bent, of je komt aan een geweldig meer, dat je dan, je neemt dan de tijd om daarvan te genieten. Hè. Je gaat ergens zitten, je gaat picknicken, je gaat van een magnifieke uitzicht op de top, je verblijft daar, je gaat daarvan genieten. En het tragische met het menselijke leven is misschien wel dat we komen ook op die toppen enzovoort, en voorbij meren, maar we beseffen meestal maar pas nadien dat we daar geweest zijn. Hè. En dus we genieten niet op het moment dat we op die top zijn, maar we genieten pas, of we beseffen pas van, ai, dat is voorbij, ik heb er misschien te weinig van genoten. Hoeveel mensen, dat heb ik al horen zeggen, van, geniet maar van uw kinderen, maar ik heb daar veel te weinig kunnen van genieten enzovoort. Nu, ik probeer daar echt waar, ik probeer daar lessen uit te trekken. Ik probeer echt te kijken van, passeer ik meertjes, passeer ik af en toe toppen die mooie uitzichten bieden en pak die, hè, geniet ervan, sta daar ook eventjes bij stil. En ik hoop dat ik toch niet te veel moet zeggen van later, dat ik te veel dingen heb laten passeren waar ik niet heb bij stilgestaan.
Hè. De tweede vraag dus luidt, wat lopen we hier te doen? Hè? Dat is jouw vraag.
Ja, en het citaat dat ik heb gekozen biedt geen antwoord op die vraag, wat we hier lopen te doen, hè, maar is eigenlijk een reflectie op die vraag.
En die komt van Immanuel Kant?
En die komt van Immanuel Kant. Immanuel Kant, die onder andere bekend is van drie kritieken die hij heeft geschreven, onder andere dus de kritiek op de zuivere reden die hij in 1781 laat verschijnen, een boek van 600-700 bladzijden. En de eerste zin, het gaat om de eerste zin van dat boek. Enfin, het is een lange zin, het is typisch Duits natuurlijk, Duitse filosofen maken lange zinnen. Dus u moet even bij de les blijven. Ik breng het even. Hè. De menselijke reden treft in een bepaald type van haar kennis het bijzondere lot dat ze door vragen wordt geplaagd die ze niet kan afwijzen, omdat ze haar door de aard van de reden zelf worden opgegeven. Die vragen echter kan ze ook niet beantwoorden, daar ze het vermogen van de menselijke reden volledig overstijgen. In deze verlegenheid raakt ze buiten haar schuld.
Mooi.
Dus wat Kant hier eigenlijk zegt, en dat vind ik echt interessant ook. Kant zegt, kijk, mensen zijn, de menselijke reden is iets heel bijzonders. Dus ook vanuit biologisch perspectief, evolutionair gezien, er is geen enkel dier met zo'n hersencapaciteit, ook het hersenvolume. Er is geen enkel dier die zo'n hersenvolume heeft als de mens. Dat is ook de reden waarom wij als mensen te vroeg geboren worden. Als je kijkt, bijvoorbeeld als een kalf geboren wordt, dat staat na enkele seconden en minuten staat dat recht, dat schudden is goed en dat gaat aan de uier van de koe, dat is vertrokken. Als je een baby bekijkt, dat kan niks, dat kan werkelijk niets. Dus de mens wordt eigenlijk biologisch gezien ook te vroeg geboren, omdat hij er anders niet zou uit kunnen, met zijn groot hoofd. Je moet ook maar eens goed naar een baby kijken, we doen daar altijd wat rooskleurig over. En mooi en zo, en lief. Maar goed naar een baby kijken, dan zie je, dat is een heel groot hoofd. Maar met een enorme hersencapaciteit. En die hersencapaciteit heeft ervoor gezorgd dat we als soort zijn kunnen blijven overleven. We zijn eigenlijk letterlijk alle andere diertjes te slim af. We zijn de Homo sapiens. Hè. Maar er is ook iets specifiek. Dat brein genereert een specifiek soort vragen die bij andere diersoorten niet aanwezig zijn. En we kunnen niet rond die vragen. Dat is wat Kant zegt. Hè. Dus Kant zegt, die vragen dringen zich aan ons op. Het is de reden zelf, het brein zelf, die vragen aan ons presenteert. Maar en dat zijn dan die existentiële, die grote vragen. Wat lopen wij hier te doen? Hè?
Goed,
moeder, waarom leven
maar
wij?
Kant schrijft tegelijkertijd in die ene zin ook, misschien is het tragiek wel dat we die vragen onmogelijk kunnen beantwoorden.
Ja, voilà. Dat is het juiste woord, denk ik. De tragiek van ons mens zijn, dat wij dus met vragen geconfronteerd worden, waarvan, als we er eventjes over nadenken, we daar niet zomaar een antwoord kunnen op geven. En dat is ergens wel tragisch, want die vragen beroeren ons. We zijn daarmee bezig. Er zijn massa's boeken geschreven daarover. Maar Kant komt tot het inzicht, en dat is ook wel verfrissend als je dat durft toegeven, dat we daar geen antwoord op hebben. Want we zitten hier eind 18e eeuw, we zitten in de verlichting. Nu, we moeten goed weten, we hebben onze Europese cultuur, maar ook andere culturen staan bol van de antwoorden.
Dat is het, hè?
En er is heel wat bloed gestroomd en gevloeid omwille van het gevecht voor de juiste antwoorden en alles wat daarbij komt kijken. En Kant zegt hier eigenlijk, het zijn belangrijke vragen, het zijn vragen waar we niet rond kunnen, die vragen dringen zichzelf aan ons op. Maar alsjeblieft, aanvaard de tragiek van die openheid, van een stuk openheid te laten, dat we daar geen pasklaar antwoord op hebben.
Het is interessant dat je het nu zegt, de verlichting, 1681... 8 jaar later is er de Franse Revolutie met een antwoord. Hè? Liberté, égalité, fraternité.
Ja,
dat is het. Ja. Dat loop je hier rond te doen.
Ja, maar het antwoord van de Franse Revolutie en de waarde die daar naar voren geschoven wordt, en dan komen we op mijn derde vraag, komen we straks op, dat is een politiek antwoord.
Ja.
Dus de vraag is daar, hoe kunnen we samenleven met mensen die allerlei antwoorden al gevonden hebben op die, op die existentiële vraag. Wat niet wegneemt, dat natuurlijk de Franse Revolutie mensen heeft geïnspireerd om ook weer een antwoord naar voren te schuiven. En dat is natuurlijk de tragiek van de Franse Revolutie geweest, dat je nadien met de Jacobijnen enzovoort ook...
De perversie eigenlijk.
Ja, je krijgt daar na de Franse Revolutie niet het ontstaan van de liberale rechtsstaat. Hè. Dus dat heeft nog wel een tijdje op zich laten wachten. Juist omdat dat een aantal mensen dan vanuit een niet-religieus perspectief of vanuit een niet-christelijk perspectief dan toch weer antwoorden naar voren schoven die dan door de Hanse samenleving moesten gedeeld worden. Robespierre heeft zichzelf als hoogpriester naar voren geschoven op een bepaald moment van de religie, van de reden die iedereen dan weer moest nastreven. Nu, als je Kant ernstig neemt, dan zijn er geen pasklare antwoorden. En dat betekent ook dat je respect moet hebben voor de zoektocht van mensen. En dat betekent ook dat je moet proberen, ja, dat je vrijheid... Enfin, daar zit een element van vrijheid ook in, denk ik.
Dus misschien
als er geen pasklare antwoorden zijn, dan kan ik die ook niet aan u opleggen. En moet je respect hebben voor het feit dat mensen zoekende wezens zijn. En dat creëert dan ook de opstap naar hoe gaan we samenleven? Wel, laat ons dat doen op basis van vrijheid. En elk zijn zoektocht een beetje laten doen.
Erno Le Mentolé, dat is de artiestennaam voor een Belgische pianist. Hij heet eigenlijk Erik Nocent, Club 74. Ernaud Le Mantollet componeerde het Club 74.
Berg en Dal met Padonnet.
Ja, je hoorde Wouter van den Abeel op viool. Patrick ja, Loberg, die hier bij mij zit.
Dus van Ola Vogela.
Juist.
Iemand die de Vlaamse volk voor een stuk toch nieuw leven ook heeft ingeblazen. Met een zeker succes.
Ingestreken, zullen we maar zeggen.
Ja, ingestreken, klopt, ja.
Ja. Ja. Je bent helemaal thuis in die muziekwereld. Hè? Patrick, drie vragen heb je ons beloofd. We hebben er al twee gehoord. Hoe verhouden we ons tot de dood? Wat lopen we hier te doen? Wat is jouw derde vraag?
Ja, de eerste twee vragen die zijn eerder persoonlijke, existentiële vragen. De derde vraag is een vraag over hoe we dan als mensen kunnen samenleven. En dus eigenlijk de vraag, hoe kunnen we op een goede manier, ondanks het feit dat wij heel verschillend zijn, soms van aard en allerlei vreemde opvattingen erop nahouden, hoe kunnen we de boel samenhouden? Hoe kunnen we op een aanvaardbare, vreedzame, stabiele manier met elkaar samenleven?
Eigenlijk is dat een zeer tendentieuze vraag. Er zijn mensen namelijk die zeggen van, ik hoef die vraag niet eens te stellen, omdat ze niet aan de orde is. Mensen moeten niet met elkaar samenleven. Kijk naar wat Trump zit te roepen de hele tijd.
Ja. Maar ook Trump zal moeten samenleven natuurlijk met mensen. Hè. Hij kan wel proberen om een bepaalde bevolkingsgroep buiten te houden of zo. De vraag die ik hier stel, namelijk over hoe we kunnen op een duurzame manier samenleven, is een vraag die je in de filosofie en in het menselijke denken voortdurend ziet terugkeren, al van oudsher. Hè. Dat is een vraag die ook al de Grieken zich stelden. Het is een vraag die Plato zich stelt. Het is een vraag die Aristoteles zich stelt. Augustinus zich stelt. Thomas van Aquino zich stelt. Dus het is een vraag die van alle tijden is.
Het is een politiek geïnspireerde filosofische vraag.
Eigenlijk kom ik hier tot waar ik het meest mee bezig ben dan professioneel. Namelijk, ik ben voornamelijk politiek filosoof. En ik stel inderdaad de vraag, hoe kunnen wij op een stabiele manier het best samenleven? En er zijn daar in de geschiedenis heel veel verkeerde antwoorden op gegeven. Men heeft lang gedacht, en de Europese cultuur staat daar bol van, dat we het best samenleven op basis van één levensbeschouwing, één religie. Dus één rijk, één godsdienst. En dat vind je zelfs nog tot de 17e eeuw, dat vind je nog bij Lodewijk de 14e. Dat vind je zelfs nog kort na de Franse revolutie bij de Jacobijnen, waar we het daar net over hadden, die ook zeiden van, er moet een soort burgerlijke religie zijn, en ze baseerden zich daarvoor op Rousseau. Dus ondanks de verlichting hield men vast aan het idee één rijk, één godsdienst of één rijk, één levensbeschouwing. En het is pas in met het ontstaan van het zogenaamde politiek liberalisme. En als ik hier nu liberalisme gebruik, dan moet je niet per se aan partijpolitiek liberalisme denken, maar aan het politiek-filosofisch concept, namelijk een idee van vrijheid en gelijkheid dat daarin centraal staat. Het is pas doorheen de 19e eeuw dat we eigenlijk zijn beginnen vaststellen van, ja, we moeten onze samenleving baseren op vrijheid en gelijkheid en op gelijk respect.
Maar jij zegt op seculiere, neutrale waarden gebaseerd.
Ja.
En die voor elk redelijk individu zeggingskracht hebben.
Ja.
Alleen al dat begrip seculier, neutraal, kan tot ontzettend veel verwarring leiden.
Ja, daar is ook ontzettend veel discussie over die terminologie. Nu, ik ben schatplichtig aan mensen als Habermas, als Rawls, die dus over dat politiek liberalisme hebben geschreven. En seculier of een neutrale overheid, laat mij dat zeggen, is voor mij en voor Rawls en Habermas de andere kant van dezelfde medaille van vrijheid en gelijkheid. Als je zegt, we willen aan politiek doen op basis van vrijheid en gelijkheid, we willen al onze burgers als vrije en gelijke individuen behandelen. De andere kant van diezelfde medaille is een opvatting van overheidsneutraliteit. Waarom? Een overheid die doelbewust bepaalde levensbeschouwingen gaat bevoordelen of bepaalde groepen gaat benadelen of discrimineren, is een overheid die niet alle burgers gelijk behandelt en is een niet-neutrale overheid. Dus een overheid moet, en dat is een moeilijke oefening, gelijke afstand houden van verschillende levensbeschouwingen, zowel religieuze als niet-religieuze.
En hoe kan ze
dat doen? Ja. Elke wet die zij uitvaardigt, elke wet die een overheid uitvaardigt, heeft zeggingskracht voor alle burgers. Hè? Nu, als je de burgers als vrije en gelijke individu wil behandelen, dan vaardig je geen wet uit met als argument, ik ga een simpel voorbeeld geven, het staat in de Koran of in de Sharia. Want als je dat doet, ja, dan bevoordeel je een bepaalde groep die daar zeggingskracht aan geeft aan die Sharia. En een andere groep die zegt, ja, maar ik ben seculier of ik ben andersdenkend of andersgeloven. Voor mij zegt die sharia niets. Dat is voor mij niet normerend. Als u wetten maakt, beste overheid, die enkel op één levensbeschouwing zijn gebaseerd, dan doe jij alsof ik niet meetel. En dus, nogmaals, vrijheid en gelijkheid en staatsneutraliteit zijn één medaille.
Mm-hmm.
En dat vind je dus bijvoorbeeld bij Habermas terug, hè, die, als hij schrijft over hoe kunnen we op een duurzame manier samenleven. Hij noemt dan in een postseculiere samenleving, want we zijn geseculariseerd, we zijn ontkerkelijk enzovoort. En door diversiteit, door de migratie, komt er weer religie wat binnen. Maar waarschijnlijk zal die secularisering zich wat verder zetten nog. Hè. Er is een scheiding tussen kerk en staat. En we moeten aanvaarden dat die staat, die politiek, zich niet meer laat legitimeren door één levensbeschouwing.
En ze moet daar met andere woorden haar handen van afhouden en ver uit de buurt blijven.
Ja, ze moet inderdaad de godsdienstvrijheid respecteren en zich niet gaan bemoeien met levensbeschouwelijke aangelegenheden.
En dat wil dus zeggen dat iemand die een godsdienstbeleid, welke het ook is, daar ook in die openbare ruimte de kans moet toe krijgen.
Ja. Want dat is een van die misvattingen, hè? Dat mensen zeggen, de neutrale staat, en precies, daaruit volgt een neutrale publieke ruimte. Ja, filosofisch en historisch gezien klopt dat niet. Hè? Dus de filosofische betekenis van de neutrale staat is er juist uit respect voor het feit dat mensen levensbeschouwelijke bindingen hebben en die niet zomaar thuis kunnen laten.
Precies, want anders wordt het iets heel steriels.
Ja, ja, ja.
We gaan nog even muziek beluisteren en komen we straks bij jouw meest favoriete politieke citaat eigenlijk. Het is een Duitse muzikant, instrumentale minimalist. Hij experimenteerde heel graag onder meer met toiletborstels. Dat willen we u nu even toch niet aandoen, luisteraars. We houden het bij een harp. Niels Fraam. Patrick Lobuik, moraalwetenschapper, godsdienstwetenschapper, filosoof toucourt. Wat is jouw meest geliefde filosofische citaat?
Wel, er zijn er meerdere. Het is moeilijk kiezen. En ik ga voor een stukje van John Stuart Mill. John Stuart Mill die heeft in 1859 een boekje geschreven, On Liberty, over vrijheid. En hij zegt op het einde van dat boekje, of in zijn laatste hoofdstuk, zegt hij, als je kinderen op de wereld zet en je ontzegt die kinderen goed onderwijs, dan bega je een moral crime. Dan bega je een morele misdaad. En dat is een van mijn stokpaardjes toch ook, waar ik veel ook in de media kom enzovoort. Ik ben een enorme pleitbezorger van goed onderwijs. En niet omdat ik slimme mensen belangrijk vind of zo, maar omdat mensen niet vrij zijn, en dat is wat Mill ook aangeeft in zijn boekje On Liberty, mensen worden niet vrij geboren. Mensen zijn pas vrij als ze adequaat geïnformeerd zijn over hoe de wereld en de samenleving en de mensen in elkaar zitten. Dus je kunt in je onderbroek als een onnozelaar, als een nar door Brussel huppelen. en zeggen dat je vrij bent, maar dat is geen echte vrijheid. Je bent pas echt vrij als je hebt leren nadenken en als je weet hoe de vork een beetje hier en daar in de steel zit. Dat idee van, kijk, onderwijs ontzeggen aan kinderen, dat is een moral crime. Dat is iets waar ik voor stukken ook mijn engagement uit haal.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.